Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 25, het tweede vers, de kinderpsalm in deze dienst. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En aansluitend zingen wij Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wij zingen Psalm 143, vers 10, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft deze geboden samengevat en gezegd, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij bidden om de opening van Gods woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Heere trouwe en eeuwige God, Vader in onze Heere Jezus Christus, op deze eerste dag van de week brengt u ons samen. We danken u, Heere, dat wij in vrijheid en vrede samen mogen komen en dat het mag gebeuren vanuit de kracht van Christus' opstanding. Hij die de dood is ingegaan, maar de dood heeft overwonnen en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht. We danken u, Heere, dat elke week mag beginnen met een dag van rust. Niet als het resultaat en de verdiensten van onze inspanningen, maar als het teken van uw heilshandelen in Jezus Christus. En zo bidden wij, Heere, dat wij op deze dag de rust mogen ontvangen. En dat wij mogen vooruitzien naar de rust die u belooft, de eeuwige rust die overblijft voor het volk van God. Heere, richt onze harten op onze Heere Jezus Christus, die verhoogd is in de hemel. En die van daaruit zijn kerk regeert, bewaart, vermeerdert, onderhoudt. En we bidden, Heere, dat die kracht van hem ook nu vanmorgen in ons midden aanwezig zal zijn door zijn Heilige Geest. We bidden dat het woord mag opengaan. Help ons in het luisteren. Geef een hart dat toebereid is, dat gewillig is om het woord te ontvangen. Dat wij ook zo zullen luisteren of er een woord voor ons persoonlijk zal zijn. Merk op mijn ziel, want dat woord God u geeft, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Geef dat alle zorgen of bezigheden van het leven ons niet belemmeren. Onze gedachten niet zo in beslag zullen nemen dat wij afdwalen in onze gedachten en het woord niet kunnen horen. Heere, neem ze gevangen en geef ook dat ons hart zich niet afsluit met onze eigen vragen, onze eigen tegenwerpingen, onze eigen zorgen. maar dat het woord van Christus krachtiger en sterker zal zijn en dat wij het mogen horen. Zalig is ieder die aan hem niet zal geërgerd worden. Heere, daarvoor zien wij tot u op, want daarvoor is uw kracht nodig. En wij vragen ook dat uw Heilige Geest aanwezig zal zijn. En dat de vernieuwende kracht van Christus in onze levens gebeuren mag. Zo bidden we voor onszelf en bidden we voor elkaar. U weet waarom wij hier zijn. U kent ons allemaal persoonlijk. We danken u, Heere, dat we met zoveel ook mogen zijn. Dat we ook veel gasten in ons midden hebben. En Heere, juist dan ook. U bent degene die ons hier brengt. Laat het niet te vergeefs zijn dat wij hier gekomen zijn. Maar spreek in onze harten en levens. We danken u, Heere, voor uw wet die geklonken heeft. De wet die rechtvaardig is en heilig en goed. Er ligt op ons pad. Wat is het leven duister als wij uw geboden niet hebben? Wat is de toekomst onzeker? Wat zijn beslissingen moeilijk zonder de wegwijzer van uw wet? Maar Heere, wij belijden ook dat wij uw wet niet houden. En dat wij ook in de achterliggende week uw geboden overtraden. Zie ons dan aan in uw Zoon, de Heere Jezus, die de wet droeg in zijn ingewand. En die kon zeggen, het is mijn eten en drinken om te doen, de wil van degene die mij gezonden heeft. Heere, laat al onze hoop zijn op zijn werk, op zijn genade. Wilt u zijn met Martin van der Schoor, als hij de laatste keer in deze dienst aanwezig is als organist? Heere, zegen hem, we danken u voor alles wat hij heeft mogen betekenen in de begeleiding van de erediensten. En Heere, laat ook daarover uw goedheid en zegen mogen vallen, dat hij ook in dankbaarheid en vreugde terug mag zien op alles wat hij hier heeft mogen doen. U kent zijn betrokkenheid bij de gemeente en de betrokkenheid bij de prediking, nu en ook in het verleden. Zijn verbondenheid die er altijd ook met dominee Pronk is geweest. Zegen hem en allen die om hem heen staan. We bidden voor Merisa, als zij voor een half jaar op training zal gaan, onderwijs zal ontvangen, toegerust wordt. U bent degene die het heden kent en de toekomst overziet. Er zijn veel dingen voor haar nog onduidelijk over hoe het zal gaan. Maar Heere, als u bij haar bent, dan kunnen wij overal zijn. Stel haar tot de zegen voor mensen om haar heen en voor mensen op afstand. Heere, geef dat zij zich, ook als hij dinsdag zal vertrekken, verbonden mag weten aan de gemeente. En dat wij haar in onze gebeden zullen gedenken en niet zullen vergeten. We bidden voor Nienke. We danken u, Heere, voor elke verbetering die mag zijn. Ze zou willen dat het sneller ging. Maar Heere, we danken u ook voor de volharding en de moed die zij heeft. En we bidden dat ook dit in de toekomst voort mag gaan. En we vragen u als onze grote God om volledig herstel. Heere, we danken u dat Joël bij ons is. We bidden voor hem als hij in Julius is. Het is niet altijd makkelijk om zoveel weg te zijn en zo weinig thuis. Heere, wees met hem. Wees ook met het gezin waar hij uitkomt. We bidden ook voor de catechisaties waar hij niet bij kan zijn. En we danken u, Heere, dat ook de catechisanten voor hem bidden. Zegen de behandeling ook in de komende maanden. Wees met mevrouw Huisman. Ze is oud geworden. Ze voelt de gebreken van het lichaam. Maar wees ook haar nabij. En geef dat zij vooruit mag zien. Niet alleen terug mag zien. Maar door het geloof mag zien naar het licht dat komen zal. Dat u beloofd hebt voor allen die op u vertrouwen. Heren, we bidden voor Charlotte die bij familie Verkoten zal zijn in de komende periode. Wees bij haar, geef dat ze het er goed mag hebben, ook al zal ze haar ouders missen. We bidden voor haar ouders, u kent ook de omstandigheden die aanleiding geven, hebben gegeven tot deze maatregel. We bidden voor het gezin van Verkoten en dat zij ook de hulp en kracht ontvangen om dit te mogen doen. Heren, we danken u voor deze bewogenheid die u in hun harten hebt gegeven. Dat geldt ook voor de kleine Noah die bij Jos en Els zal zijn. Heren, gedenk ook dit gezin. Geef dat zij het te goed mag hebben. En dat zij in de liefde en vriendelijkheid de goedheid van de Heere Jezus mag smaken. We bidden ook voor haar moeder. Voor wie dit ook een ingrijpende stap was. Maar Geef dat ook zij vrede mee mag hebben. En Heere, u bent degene die uw wonderlijke wegen gaat met mensen. We bidden dat we in dat vertrouwen dat ook voor Noah mogen geloven. En dank Heere dat Margreet mocht herstellen. Het is spannend geweest, het is zwaar geweest in de achterliggende jaren. Er is veel op haar afgekomen. Maar u bent een God die de gebeden hoort en verhoort. En u heeft ook de concrete gebeden verhoord in de achterliggende maanden toen het spannend was. Maar er was geen infectie, er was geen vasculitis. Zodat zij weer helemaal gezond verklaard mocht worden. En ze voelt het ook, Heere. Ze heeft ook weer de kracht om op de min 16 het werk te gaan doen waarvoor wij u danken. We bidden dat u haar zegent en tot een zegen stelt. En dat zij na deze moeilijke periode mag zeggen, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Broeder van Wezel mag weer bij ons zijn na enkele maanden dat hij afwezig was in de diensten vanwege de operatie. Heere God, we danken u daarvoor. We bidden ook voor zijn vrouw die nog niet bij ons kan zijn. Ze zijn samen op hoge leeftijd gekomen. En Heere, verlaat hen in de ouderdom niet. En laat ook die belofte voor hen in vervulling mogen gaan. Dat wat u begonnen hebt, dat zult u voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. We bidden Heere voor elkaar. We kunnen niet ieders naam noemen, we kunnen niet alle zorgen en noden noemen. Maar we danken u dat u ervan weet en dat we in dat besef elkaar mogen opdragen aan uw genadetroon. Geef ons zo'n gezegende dienst, hoor ons, om Christus wil. Amen. Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen uit Lucas 7. Wij lezen vers 11 tot en met 23. En het tekstgedeelte voor de prediking zal dan vers 18 zijn tot en met 23. Ik zal dat zo meteen niet nog een keer lezen. Maar het zal dus gaan over de vraag van Johannes de Doper. De vorige keer hebben we stilgestaan bij zijn prediking. Vorige week de prediking van de bekering. Waarschijnlijk heeft zijn prediking maar een paar maanden geduurd. Helemaal niet zo lang. En op dit moment, dan komen we Johannes opnieuw tegen, maar zit hij al een jaar in de gevangenis. En dat roept bij hem vragen op. Wij lezen Lucas 7 vanaf vers 11 en de tekst voor de prediking zal dus vanaf vers 18 zijn. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort van de stad naderde, zie daar een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zei tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan, de dragers nu stonden stil. En hij zei, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen en zij verheerlijkte God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. En de discipelen van Johannes boodschapten hem aan Johannes dus van al deze dingen. En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus. Zeggende, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden. Zegde, zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in dezelfde uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten. En vele blinden gaf hij het gezicht. Jezus antwoordende zei tot hen, ga heen en boodschap Johannes weder. De dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover de lezing van de schriftentekst. Is het gedeelte vanaf vers 18 tot en met 23 zoals volgelezen. En wij schrijven boven de preek: waarom zouden wij de waarheid hebben? Waarom zouden wij de waarheid hebben? Misschien zitten wij er wel naast, dat dacht Johannes ook. We hebben drie gedachten waarin we bij de vraag stilstaan. Ten eerste twijfel, ten tweede antwoord, ten derde belofte. Eerste twijfel, vers 19 en 20. De vraag van Johannes: bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander iemand verwachten? En de vraag wordt ongeveer letterlijk herhaald in vers 20. Twijfel, onze eerste gedachte. Antwoord, de tweede gedachte. Jezus antwoord in vers 21 en 22. Wat hij zegt en vooral ook wat hij doet. En dan belofte, vers 23, zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Zalig hij die aan mij geen aanstoot neemt. Twijfel, antwoord en belofte. Laten we zingen uit de avondzang, vers 1, 5 en 6. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Vers 5, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En ook vers 6 behoedt het ganse christendom. Vers 1, 5 en 6 uit de avondzang zingen we als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, in de kerk worden veel vragen gesteld. Maar tegelijkertijd, sommige dingen staan in de kerk vast. Daar stel je geen vragen over. Dat God bestaat bijvoorbeeld. Dat Jezus de zaligmaker is. Dat de Bijbel betrouwbaar is. Dat het christelijke geloof juist is. Daar gaan we vanuit. Dat zijn de vragen niet die hier aan de orde komen. Er kunnen wel allerlei andere vragen zijn die in ons hart leven. Is het ook voor mij persoonlijk? Is mijn geloof wel oprecht? Is het wel waar in mijn leven? Die vragen worden veel gesteld. Maar die andere vragen, die verderrijkende vragen of God wel bestaat enzovoort. Ja, soms lijkt het wel dat we denken, ja, het moet niet te gek worden. He, sommige vragen, daar moet ruimte voor zijn, maar sommige dingen moeten ook vaststaan. Daar moeten wij niet aan twijfelen. Als het over de waarheid gaat, over de zuivere waarheid, ja, die hebben wij. Toch? Nou ja? Waarom zouden wij de waarheid hebben? Mag je die vraag stellen, gemeente? Kunnen die twijfels voorkomen, ook in de kerk? Mogen die vragen worden opgeroepen? Misschien heb jij dat wel eens, die vergaande twijfel. Die verder gaat dan alleen een paar openstaande vraagjes. Die diepe vragen over de betrouwbaarheid van de Bijbel, over het bestaan van God, over Jezus, over de opstanding. Is Hij wel echt opgestaan? Is het wel waar? Soms kun je zo'n vlaag hebben in je denken. Je fietst door de stad bij wijze van spreken en je denkt, ja, wat ik altijd in de kerk hoor, het is allemaal eigenlijk ook allemaal zo onwezenlijk. Het is zo'n andere wereld. Het staat los van wat er hier gebeurt, om wat er op de universiteit gebeurt of op mijn werk en hoe de andere mensen leven. Zou het allemaal wel kloppen? Is het eigenlijk niet zeer onwaarschijnlijk dat er een God in de hemel is die alles bestuurt? Dat er ooit iemand zou zijn geweest die aan het kruis voor mijn zonde gestorven is? Een God, Vader, Zoon en Heilige Geest? Waarom zouden wij de waarheid hebben? Klopt het wel of zitten wij ernaast? Of misschien heb je wel eens een gedachte dat je zegt, ja, ik lees het allemaal wel, ik hoor het in de kerk, maar het raakt mij niet. Het is zo op afstand, het doet mij zo weinig. Het kan misschien allemaal wel waar zijn, maar er was een dichter die daar ooit het volgende van zei, Willem Elschot. Helaas, ik schaam mij en beken dat ik wel diep verdorven ben. Want God en ziel en andere dingen waarvan de mensen psalmen zingen, het wil tot mij niet komen. Het wil tot mij niet spreken, wat ik ook tracht het ijs te breken. Die vragen kunnen ook in de kerk worden gesteld, gemeente. Die vragen worden in de Bijbel gesteld, Johannes de Doper. Hier vinden wij iemand die ook zo'n diepe, zo'n vergaande vraag heeft. Zo'n radicale twijfel die alles in een andere kleur zet. Hij zit daar in de gevangenis en hij stelt die vraag. Is Jezus wel de echte Messias? Degene die komen zou, de komende. Zo wordt hij in het Oude Testament aangedacht. Dat is de Joodse taal, degene die komen zal. Bent u dat of verwachten wij iemand anders? Ik weet wel dat er verklaarders zijn en die zeggen, ja, dit was geen vraag voor Johannes persoonlijk. Dit was een vraag voor zijn discipelen. De kanttekeningen, die zitten ook op die lijn. Calvijn zegt het ook op deze manier. Nee, Johannes had deze twijfel niet. Zijn discipelen die worstelden daarmee en hij stuurde zijn discipelen met die vraag naar Jezus, maar het was niet zijn eigen twijfel. Ik zie geen aanleiding, gemeente, om zo te denken. Wij moeten ons hoeden voor de gedachte dat we zeggen, ja, maar Johannes de Doper, dat is onmogelijk dat deze man zou twijfelen. Waarom zou hij niet kunnen twijfelen? Ook voor hem gold alles wat hij had was genade. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Door de genade van God is Johannes wat hij is. En als God zijn genade niet geeft, dan twijfelt Johannes even goed als elk ander mens. Dus dat is ons uitgangspunt, dat Johannes de Doper zelf deze vraag aan Jezus stelt, omdat het een vraag in zijn eigen hart is. Bent u degene die ik verwacht heb? Johannes de Doper, gemeente. Johannes, hè? Hij sprong al op als kind in de buik van zijn moeder. Die Johannes. Johannes die al die jaren tot aan zijn 30ste zich voorbereid heeft in de woestijn om die boodschap te gaan brengen. Johannes, zegt Lucas 3, tot wie het woord van God gesproken heeft. Ja, die Johannes. Johannes die gewezen heeft, zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Daar is hij. Johannes, de krachtige prediker van God. De komende maakt de weg des Heren gereed. Deze Johannes. Johannes waarvan Jezus zegt, van vrouwen geboren is er niemand die meer is dan Johannes. Deze Johannes, ja, maar nu twijfelt hij. En dat is niet een beetje zo'n slotvraagje, het laatste puzzelstukje in je levensbeschouwing dat je nog leggen moet. Nou ja, het geeft ook niet zoveel als we niet alle dingen weten. Er staan nog wel een paar dingen. Nee, nee, gemeente, de meest basale vraag. Het is een vraag van absolute verwarring. Bent u degene die komen zou? Of? Heb ik mij misschien vergist? Heb ik al die tijd dat ik daar gepreekt heb, de verkeerde aangewezen? Heb ik ernaast gezeten? Heb ik misschien een fout gemaakt? Is heel mijn leven en heel mijn levenswerk een misvatting geweest? Dat is de vraag van Johannes. Waar komt dat vandaan, gemeente? Nou, het zou goed kunnen dat hij een ander beeld toch wel heeft gehad van de Messias. Hij zelf was iemand die zei, er zal iemand komen met de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Hij zal komen met de Heilige Geest en met vuur. Het vuur van het oordeel. Maar hij hoort van alles. Zijn discipelen houden hem op de hoogte. Maar geen woord van oordeel. Dat zou mee hebben kunnen spelen in zijn twijfel. Wat ongetwijfeld ook belangrijk is geweest, is dat Johannes op dit moment in de gevangenis zit. Josephus, de Joodse geschiedschrijver, zegt dat hij in de burcht Machaire zit. Dat is in het huidige Jordanië. Ver weg ergens in de woestijn, opgesloten in de burcht, in de gevangenis. Ik zei het al, hij heeft maar een paar maanden waarschijnlijk gepreekt, hè. En hij zit al een jaar gevangen. En hij is nog maar bij elkaar dus 32, 33 jaar. Dus nog een jonge man. Maar daar zit hij, werkeloos. Hij kan niets doen. En hij weet wat hem te wachten staat. Hij weet waarom die opgesloten is. Hij weet dat het riskant is en het risico er is dat hij sterven moet. En zo zal het ook aflopen. Geen wonder, gemeente, dat de vraag boven komt als hij daar, Bunyan zou zeggen, in kasteel Twijfeling zit. Zo kan het bij ons ook gaan. Als ons leven redelijk op orde is, dan zijn die vragen niet zo prangend. Maar als je ziek wordt, als de vermoeidheid toeslaat, als er verdriet in je leven is, gebrokenheid, als de dood dichtbij komt, als je uitgeput bent, als je leeg bent, als het donker is, waarom zouden wij de waarheid hebben? Waarom zouden we er niet met z'n allen naast zitten? Heb ik mij misschien verschrikkelijk vergist? Is het eigenlijk niet allemaal zinloos? Is het niet onbelangrijk wat we hier met elkaar aan het doen zijn? Een beetje kerkje spelen. Maar wie zegt dat wij de waarheid hebben? En wie zegt dat God bestaat? En wie zegt dat er een eeuwig leven is? Waarom zouden wij de waarheid hebben? Maar gemeente, Johannes brengt zijn vraag bij Jezus. Niet letterlijk, hij kan niet weg, maar enkele, twee van zijn discipelen gaan op reis. Ze zoeken Jezus op. En ze brengen die vraag over. 19 vers 19 geeft de vraag weer van Johannes. Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonderd, zeggende: zijt gij die komen zou of verwachten wij een ander? Ze brengen die vraag precies over zoals die gesteld is. Bent u het? Bent u de Messias? Of niet? Is het ja of is het nee? Onze eerste gedachte, twijfel. We gaan naar onze tweede antwoord. Gemeente, Jezus gaat op de vraag in. Mooi is dat, hè? Hij zegt niet: die vragen, daar doe ik niet aan. Ik vind dit te radicaal. Dit past niet. Ik vind dat allemaal ongeloof. Nee, hij accepteert die vraag. Hij zegt niet: ik had dat van iedereen verwacht, maar niet van Johannes. Die vraag is welkom. Gemeente, onze vragen zijn welkom bij Jezus. Al je vragen. Al je twijfel. Alles waarvan jij denkt: dit houdt mij bij Jezus vandaan, moet je bij Jezus brengen. Je ongeloof, je onoprechtheid, je worstelingen, je ingezonkenheid, je leegheid, je ongevoeligheid, je doodsheid. Breng het bij Jezus. Dat deed Johannes ook. En Jezus geeft een antwoord. Hij gaat in op die vraag. En laat ik er dit bij zeggen, gemeente. Eigenlijk is het ook heel begrijpelijk dat Jezus ingaat op deze vraag. Waarom? Omdat het de belangrijkste vraag van het hele Nieuwe Testament is. Heel het Oude Testament geeft overal telkens weer, beginnend van Genesis tot en met de profeten, aan hoe eens de komende zal zijn. En het Nieuwe Testament is één grote, ja, ik zou bijna zeggen argumentatie, uiteenzetting, pleidooi om te laten zien dat alles wat van die komende gezegd is in Jezus van Nazareth vervuld is. De belangrijkste vraag van het Nieuwe Testament is deze: is Jezus van Nazareth de komende of moeten wij nog een ander verwachten? Als dat de belangrijkste vraag is in de Bijbelgemeente, moet het ook de belangrijkste vraag voor ons zijn. Dit mag nooit iets worden wat hoort bij, nou ja, hier zijn we het in ieder geval over eens, laten we daar niet meer over praten. En dan komen onze eigen vragen die de hoofdvraag gaan verdringen. Dan komen mijn vragen in de plaats. Nee, dit is de grote vraag. Is Jezus de Messias of niet? En als we deze vraag beantwoorden, gemeente, dan worden ook heel veel andere vragen beantwoord. Als we het antwoord op deze vraag kunnen geven, dan zien we ook het antwoord op heel veel andere vragen. Het bestaan van God. Hoe dan? Nou, als Jezus de gezondene is, dan moet er iemand zijn die hem gezonden heeft, toch? God zelf. Als Jezus werkelijk de gezondene is, degene die komen zou, dan kunnen we dat niet geloven als we ook niet geloven dat God bestaat. Wij zien daarin ook meteen een antwoord op de vraag naar de betrouwbaarheid van de Bijbel. Als al die profetieën in het Oude Testament hebben aangeduid hoe de komende eruit zou zien en welke eigenschappen en kenmerken hij hebben zou, en ze zijn vervuld in Jezus Christus, laat dan de betrouwbaarheid van de Bijbel zien. Het laat ons de ernst van de zonde zien. Maar geeft dat nou, zegt iemand, af en toe een keer zondigen? We zijn toch allemaal zondaar? Ja. Maar als Christus sterven moest voor onze zonden, geeft dat de ernst van de zonde aan. Het geeft de zekerheid aan van het komende oordeel. als Christus zijn leven heeft willen geven voor ons, om ons voor het komende oordeel te behoeden, dan laat dat zien dat er een komend oordeel is. Dus dit is de hoofdvraag van het Nieuwe Testament. Bent u de Christus of verwachten wij een ander? En toch geeft Jezus geen antwoord met ja of nee. Hij doet wat anders. Hij zegt tegen deze discipelen die naar hem toe kijken, terwijl hij daar zijn werk aan het doen is: vertel wat je hier ziet. Hij wijst op wat er gebeurt. Hij wijst op wat er gebeurt. En daarmee, in zijn antwoord, laat hij allerlei teksten uit het Oude Testament meeklinken. Jezus antwoordde hen. Vers 22 gaat heen en boodschap Johannes: weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden zien, de worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden en aan de armen het evangelie verkondigd wordt. Het is bijna één aan één gesloten citaat van woorden uit Jesaja. Laat ik die teksten noemen in volgorde van de profeet Jesaja. Jesaja 26 vers 19. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Ze zullen opstaan. Waak op en juich, gij die in het stof woont. Jesaja 29, vers 18. En te dien dagen zullen de doven horen de woorden van het boek. En de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien. Jesaja 35, vers 5. Als dan zullen de ogen van de blinden opengaan en de oren van de doven zullen geopend worden. Jesaja 61 vers 1. De geest des Heeren Heer is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Gezalfd, Christus, Messias, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. Dan zegt Jezus, dit kun je hier zien gebeuren. En als wij terug zouden lezen in de hoofdstukken die aan dit gedeelte voorafgaan in het Bijbelboek Lucas, vinden wij precies al die dingen beschreven. Vers 18 moeten we dan ook niet overslaan. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. Welke dingen zijn dat? In hoofdstuk 4 vers 31 en verder staat hoe hij boze geesten bestraft en uitwerpt. In Lucas 4 vers 38 tot 40 staat de genezing van de zieke schoonmoeder van Petrus. Genezing. In Lucas 5 vers 12 de genezing van de melaatse. In Lucas 5 vers 17 tot 26 de genezing van de verlamde man. In Lucas 7 vers 11 tot en met 17, wat wij gelezen hebben, de opwekking uit de dood van de jongen uit Nain. Al die profetische woorden van Jesaja gaan in vervulling in wat Jezus doet. Dus nog een keer gemeente, Jezus gaat niet zeggen ja of nee, ik ben de Messias, maar hij zegt, kijk wat er gebeurt, kijk wat er gebeurt. Leg het naast de woorden van de profeet. Zie wat er gebeurt. De waarheid heeft een uitwerking, de waarheid heeft een kracht. Waarom zouden wij de waarheid hebben? Ja gemeente, hoe moeten wij die vraag beantwoorden? Waarom zouden wij de waarheid hebben? De Heer Jezus zegt, de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid heeft kracht. De waarheid heeft een uitwerking. Waar de waarheid is, daar gebeurt wat. Daar gebeurt wat. Er zijn mensen die het voldoende vinden om de zuivere waarheid te hebben. Wij hebben de zuivere waarheid. Bij ons wordt de waarheid nog verkondigd. Zou het waar zijn? We kunnen die vraag beantwoorden. Als er wat gebeurt. Als die waarheid wat doet. Ik zal u noemen gemeente wat Royal, bisschop Royal, bij dit gedeelte zegt in zijn verklaring. Laat ik het maar voorlezen. Dan hebben we zijn eigen woorden. Hij zegt het volgende. Het antwoord van onze Here op Johannes' discipelen bevat een grote praktische les. En wij doen er goed aan om die les te onthouden. Zijn antwoord leert ons hoe wij kerken en predikanten kunnen toetsen. Hoe dan? Door de werken die zij doen en de vruchten die zij voortbrengen te onderzoeken. Willen wij weten, Aldous Royal, willen wij weten of een kerk waar is en betrouwbaar? Willen wij weten of een dienaar werkelijk door God geroepen is en gezond is in het geloof? Dan moeten wij de aloude regel van de schrift toepassen. Aan hun vruchten zult u ze kennen. Aan hun vruchten zult u ze kennen. Zoals Christus herkend kon worden door zijn werken en zijn leer, zo geldt dat ook voor de ware kerken van Christus en voor ware dienaars van Christus. En dan gaat hij verder. Als degenen die dood zijn in zonden niet levend worden gemaakt. Als de blinden niet ziende worden. Als aan de armen het evangelie niet verkondigd wordt. Dan kunnen wij wel vrezen dat Christus aanwezigheid daar ontbreekt. Waar hij is, daar zijn niet alleen belijdenis, vormen, ceremonieën en het uiterlijk van godsdienst. Waar Christus is, daar zal zijn werk werkelijk en zichtbaar aanwezig zijn in harten en levens. Dat is het antwoord wat Christus geeft. Kijk wat er gebeurt. Zal de waarheid ons vrijmaken? Gemeente, waarom zouden wij de waarheid hebben? Hebben wij de waarheid? Jezus gaat geen bewijs geven, geen argumenten, geen logische redenering. Hij zegt, kijk wat er gebeurt. Hoe is dat bij ons? Zit je met die vraag, waar is de waarheid te vinden? Moet ik hier zijn? Moet ik elders zijn? Moet ik bij het christelijk geloof zijn? Moet ik bij een andere godsdienst zijn? Moet ik deze Christus geloven of verwacht ik nog een andere? Kijk wat er gebeurt. Als de waarheid wat doet. Als de waarheid doden levend maakt. Als deze waarheid je blinde ogen openmaakt. Als je het gaat zien. Als er wat gebeurt. Daar is de waarheid. En als dat niet gebeurt. Als dat afwezig is. Dan is de waarheid daar niet. Dat is ook het duidelijke antwoord. Ja, maar wij hebben de zuivere waarheid toch? Wij hebben de bevindelijke waarheid. Is dat de waarheid die vrijmaakt? Of is daar alleen maar de stilte en de rust van het kerkhof? Waar nooit een dode levend wordt? Jezus geeft ons dit antwoord. En dan gaan we naar onze derde gedachte. We hebben twijfel gezien in de eerste plaats. Antwoord ten tweede, ten derde belofte. Gemeente, zou dit antwoord van Jezus nu genoeg zijn geweest voor Johannes de Doper? Wij lezen niet wat er gebeurt als die discipelen terugkomen in de gevangenis en aan de meesten vertellen wat zij van Jezus gehoord hebben. Maar zou Johannes tevreden zijn geweest? Zou het genoeg zijn geweest voor zijn diepe, vergaande twijfel. Zijn alle vragen nu voorbij? Is het antwoord van Jezus genoeg voor jou, voor mij, voor u? Of komen er nieuwe ja-maars omhoog? Zijn er andere vragen die rijzen? Is dit niet sluitend genoeg? Is het te weinig? Nou gemeente, er kunnen vast weer nieuwe ja-maars rijzen. Zou me niks verbazen. Als de vragen blijven bestaan. Je kunt altijd blijven aarzelen. Je kunt altijd doorgaan met nieuwe vragen opwerpen. Je kunt telkens nieuwe jama's bedenken. Ook de wonderen van Jezus zijn geen onweerlegbaar bewijs. Nee. Het blijft nodig om een wilskeuze te maken. Het blijft nodig om onze positie te bepalen. De Bijbel zegt het ook, onze catechismus spreekt erna. Geloof is kennis, ja, maar het is ook vertrouwen. Dus kennis en vertrouwen. De Heer Jezus, gemeente, wat Hij hier zegt, hè. Het is te weinig om te bewijzen, maar genoeg om te vertrouwen. Het is genoeg om ons op te roepen en aan te sporen, maar te weinig om je te dwingen. Het verstand wordt ingeschakeld als we het antwoord van Jezus horen, maar onze wil wordt niet uitgeschakeld. Jezus geeft dit antwoord aan Johannes. Hij geeft het antwoord aan ons. Zijn woorden zijn er, zijn daden zijn er, de wonderen zijn er, de profetenwoorden zijn er. Maar het blijft nodig om je over te geven aan deze Messias. Om hem te gaan vertrouwen. Op hoop van zegen. Op hoop van zegen. Ja, maar zeg je eigenlijk... Eigenlijk is het antwoord van de Heer Jezus niet geschikt voor mijn vraag. Want wellicht zeg je, ik geloof wel dat Jezus de zaligmaker is. Maar ik weet niet of Hij mijn zaligmaker is. Ik geloof dat Jezus gekomen is. Als het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar ik weet niet of Hij mijn zonden draagt. Ik geloof dat de belofte waar is in de Bijbel, maar ik weet niet of het waar is voor mij. Ik weet dat die belofte er is, maar ik weet niet of die belofte voor mij is. En ja, zeg je, die vraag heb ik nog steeds. En het antwoord van Jezus helpt mij niet. Het was misschien goed voor Johannes, die zich al vroeg of Jezus de zaligmaker is. Maar het is geen antwoord op mijn vraag of Hij mijn zaligmaker is. Nou, gemeente, dat is dus niet waar, hè? Dat is dus niet waar. Dat klopt niet. Waarom klopt dat niet? Hoe openbaart zich hier de Messias, de zaligmaker? Johannes had misschien wel wat meer oordeel verwacht. Wat meer straf, wat meer vuur, wat meer... Ja... Zoals zijn eigen prediking was. En wat doet Jezus? Hij komt en hij doet alleen maar goed. Hij stuurt niemand weg, maar hij geneest ze allen. Hij maakt niemand blind, hij maakt ze alleen maar ziende. Doven, blinden, kreupelen, melaatsen, doden. Allemaal geeft hij zijn genade. Voor iedereen is daar... Milde handen, vriendelijk ogen. Voor niemand een hard woord, voor niemand een norse blik. Alleen maar genade, alleen maar vergeving, alleen maar goedheid, alleen maar verlossing. Dat is de Heer Jezus Christus. En als deze zaligmaker voor jou nog niet genoeg is... Om je aan Hem toe te vertrouwen en te zeggen, Hij is ook mijn zaligmaker. En dan geloof je ook niet dat Hij de zaligmaker is. Als je je afvraagt of Hij jouw verlosser is. En je blijft aarzelen en je blijft twijfelen. Dan geloof je ook niet dat Hij voor jou de verlosser is. Dat gaat samen. En zo horen wij de boodschap van deze zaligmaker, de Messias. En hij vraagt ook aan jou en hij vraagt aan u om je aan hem over te geven en aan je aan hem toe te vertrouwen. Hij geeft je zoveel dat je je vast mag weten staan op het profetische woord van Jesaja en van anderen dat ze je vast is. Maar hij vraagt tegelijkertijd om geloof en vertrouwen, om overgave aan hem. En als je dat niet doet, dan is deze zaligmaker voor jou een ergernis en een aanstoot. Want dat lezen wij in vers 23. En zalig is hij, zegt Jezus. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. We zien de Statenvertaling heeft. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En we moeten het woord ergernis hier goed begrijpen. Dat is niet die frustratie van binnen. Oh, ik erger me wild aan hem. Nee. Je kan een hele andere emotie met zich meedragen. Er staat in het Grieks een woord dat obstakel betekent. Iets waar je over struikelt. Iets waardoor je valt. Jezus kan een obstakel zijn. Je kunt erover struikelen. Je kunt vallen. Er gebeurt wat, gemeente. Er gebeurt wat. Met iedereen die van deze Jezus hoort. Er gebeurt wat waar hij komt. Hij wordt gezet tot een val en een opstanding. Daar gaat het over in dit gedeelte. Wat gaat er gebeuren? Ga je wachten op een andere Messias die komen zal? Is deze Messias en zijn wonderwerken en zijn genade niet genoeg voor jou? Is het te weinig? Laat je hem los, dan ga je wachten op iemand anders die komen zal. Dan zegt Jezus, je wordt aan mij geërgerd, je stoot je aan mij, je zult vallen. Zalig die aan mij niet zal geërgerd worden. Nog een keer die vraag, gemeente, die boven onze preek staat. Waarom zouden wij de waarheid hebben? Gemeente, wij hebben de waarheid niet. Wij bezitten de waarheid niet. Maar wij hebben Jezus. Wij hebben deze man die goed deed. We hebben zijn wonderen. We hebben het woord van Jesaja dat ons naar hem wijst. En we hebben nog wat. Wij hebben datgene wat er gebeurt in ons eigen hart en leven. Als je aan deze zaligmaker toevertrouwt. Er gebeurt wat. Toch? Dat ken je toch? Uit je leven of niet? Er gebeurt wat. Doden worden levend, blinden worden ziende, doven gaan horen, kreupelen gaan wandelen, melaatsen worden genezen. Er gebeurt wat in je leven als je aan deze zaligmaker toevertrouwt. Hebben wij de waarheid, gemeente, wij hebben de waarheid niet in pacht en niet in bezit. Maar wij hebben Jezus Christus en hij belooft dat hij wat zal doen. Ook in jouw leven, als je aan hem toevertrouwt. Let op de woorden die Jezus zegt. Let erop hoe hij het zegt. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Zalig. In gemeente hetzelfde woord als in Matthäus 5, de zaligsprekingen. Wat een woord, hè. Zalig ben je als je niet aan hem geërgerd wordt. Zo laag gaat Jezus. Hij vraagt niet van alles van jou. Hij vraagt alleen dat je je niet aan Jezus stoot. Je niet aan hem ergert. Hij vraagt alleen dat je je jamaars loslaat. Ik weet het niet. Misschien blijven je jamaars wel bestaan. Misschien blijft die twijfel wel zitten. En toch, we hebben genoeg van hem ontvangen om ons aan hem over te geven. Wie is er zalig? Nou, niet degene die in hun aanvechting en twijfel blijven hangen en weigeren zich aan Christus toe te vertrouwen. Zalig, dat zijn ook niet bijvoorbeeld al die mensen die alle vragen achter zich gelaten hebben en overal een antwoord op weten. Zalig. Nee, ook niet die mensen die genoeg hebben aan een objectieve zaligmaker. Ik geloof dat het wel klopt. Zalig. Niet degene die liever aarzelen dan geloven. Zij zijn niet zalig. Ze zijn onzalig. Wie is er zalig? Iedereen is zalig die deze enige zaligmaker nodig heeft. Zalig, iedereen, ook jij als je je niet aan hem ergert. Als je je niet aan hem stoot. Zalig. Dit is een belofte, gemeente. Dit is een belofte, onze derde gedachte. Wie is er zalig? Iedereen die zich aan hem toevertrouwt en verlangend en verwachtend uitziet naar wat er dan in je leven gebeuren gaat. En dan geeft hij deze belofte mee. Psalm 89, we gaan het samen zingen. Uw onbezweken trouw zal nooit mijn val gedogen, maar uw gerechtigheid en maar uw woord verhogen. Amen. We gaan het samen zingen uit Psalm 89, vers 7 en ook vers 8. Psalm 89, vers 7 en 8. Laten wij danken en bidden. Heere trouwe God, u kent ons hart en u weet hoe de twijfel kan toeslaan en de onzekerheid ons kan beklemmen. Heere, zonder uw genade, als wij aan onszelf worden overgegeven, geloven wij helemaal niet. En we danken u, Heere, dat u toch onze vragen en onze aarzeling en twijfel welwillend ontvangt en erop ingaat zoals u dat deed bij Johannes. Maar we hebben ook uw woord gehoord, Heere. Die bijzondere belofte, zaligen ieder die niet aan u zal geërgerd worden. Zalig ieder die zich niet aan u stoot. Zalig ieder die niet door u ten val komt. En Heere, zo bidden wij. Geef dat wij niet uit zullen zien naar een verlosser die komen zal. Maar dat wij zullen geloven in de verlosser die gekomen is. Geef, Heere, dat wij onszelf niet staande houden en daardoor vallen met onze eigen jammers. Maar geef het geloof in u, o Heere Jezus. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Niemand die tot u kwam is ooit beschaamd uitgekomen. Niemand die ooit in u geloofde heeft niet de wonderlijke werking van uw genade ondergaan. Ieder die tot u komt zal merken dat er wat gebeurt. En Heer, zo bidden wij voor elkaar. Als er blinden zijn, geestelijk doven, als er doden zijn, u maakt ze levend. We bidden, Heer, dat de ware prediking hier gevonden mag worden. En dat we zien dat er wat gebeurt. En dat de kracht van uw evangelie in onze gemeente en in onze eigen levens aanwezig zal zijn. Dank dat u ons zo samenbracht. Geef dat het woord mee zal gaan. En dat wij er in geloof op mogen antwoorden. En dat wij uw belofte van zaligheid als uw woord mogen ontvangen. Wees verder bij ons op deze zondag. Wees straks aanwezig bij de zingen. Breng ons vanmiddag opnieuw samen en zegen hem die dan het woord zal bedienen. Wij bidden en danken u dit alles in de naam van u, onze zaligmaker, onze verlosser, de Heere Jezus Christus. Amen. Ik had aan het begin van de dienst opmerking gemaakt over de collecte tijdens de slotzang. Dat was mijn fout uiteraard, want er zijn maar 3 collecten. Er is geen extra collecte in deze dienst, dus dat kunnen we vergeten. We gaan zo meteen Psalm 86 vers 6 zingen. En voor we dat gaan doen wil ik een enkel woord tot onze organist Martin van der Schoor richten. Ik heb hem in de voorbereiding op deze dienst ook gevraagd. Martin, zou je een psalm willen noemen die we kunnen zingen? Hij noemde Psalm 86 vers 6. Dus het is mooi om op deze manier ook van hem afscheid te kunnen gaan nemen. Martin, heel bijzonder dank voor alles wat je gedaan hebt in de achterliggende jaren. Je bent hier al langer organist dan de meeste mensen van de gemeente hier lid zijn. Zoveel jaren dat je hier mag zijn. Al vele jaren geleden werd je gevraagd om te spelen in Oud-Beijerland, waar dominee Pronk toen door de week voorging. Op een gegeven moment kwam de vraag of je ook in de Laankerk de diensten wilde gaan begeleiden. En je hebt dat met beide handen aangegrepen. Een grote orgel, tongwerken erop. Je geniet ervan en je doet het met hart en ziel, het begeleiden. Je bent ook als organist altijd erg goed in staat om wat jij hoort in de prediking mee te nemen en te vertolken in het spel. Zeker na de dienst, na de preek. Je kunt op kundige wijze aangeven hoe de prediking verklankt kan worden. En dat deed je op jouw geheel eigen wijze. En als de lofzang gezongen werd, ja, dan ging niet alleen je hart open, maar dan gingen ook de tongwerken open. Je hebt het altijd met veel vreugde mogen doen. Het moment is gekomen om afscheid te nemen. Je blijft nog organist in Goudswaard, waar je ook vele jaren bent geweest. We wensen je van harte daar ook de zegen van de Heere toe. De verbondenheid en de dankbaarheid blijft, want we weten dat het niet alleen de muziek is, niet alleen het zingen wat jou verbonden heeft, maar het voortkomt uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Wat je in al die vele, vele jaren hier ook vaak hebt mogen horen en hebt mogen omhelzen. En dat willen we je ook meegeven, de boodschap van de preek van deze morgen, de Heer Jezus Christus, als de enige en de volkomen zaligmaker voor tijd en eeuwigheid. We gaan samen zingen de psalm die je opgegeven hebt, psalm 86, vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, Heer mijn God, ik zal u loven heffen het ganse hart naar boven. Psalm 86, vers 6 is de slotzang. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.